onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 33, en daarvan het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt, Psalm 33, het zevende vers. Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste boek van Mozes, Genesis, daarvan het vijfde hoofdstuk. Dus Genesis 5, maar vooraf doen wij belijdenis met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 19, het vijfde vers, des Heeren vrees is rein en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genesis 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Goders. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen, noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Set. En Adams dagen nadat hij Set gewonnen had, zijn geweest 800 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaar. En hij stierf. En Set leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Set leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Set 912 jaar en hij stierf. En Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalaleel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaleel gewonnen had 840 jaar. En hij gewon zonen en dochters, ze waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. En Mahalaleel leefde 65 jaar en hij gewon Jered. En Mahalaleel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar. En hij gewon zonen en dochters, ze waren al de dagen van Mahalaleel 895 jaar. En hij stierf. En Jered leefde 162 jaar. En hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Jered 962 jaar. En hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar. En hij gewon Methusala. En Henoch wandelde met God. Nadat hij Methusala gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methusala leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methusala leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Methusala 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten van ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, 595 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud en Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 77 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Mijn geroep uit angst en vrezen. Klim tot God het opperwezen, God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. En ook het tweede, ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klachten. Wat er verder volgt uit de 77e psalm, de eerste twee versen. Gemeente, de tekstwoorden voor deze tweede Adventszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 5 en daarvan de versen 28 en 29. Dus Genesis 5, de versen 28 en 29, waarbij Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Lamechs adventverwachting verwekt. En met de hulp des Heeren willen we uw aandacht bepalen bij twee gedachten. Onze eerste gedachte door de vloek en onze tweede gedachte door Noachs geboorte. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij Lamechs adventverwachting verwekt. Onze eerste gedachte door de vloek. We lezen dat in het 29ste vers, waar hij spreekt over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En dan onze tweede gedachte door Noachs geboorte. Wij lezen in het 28ste vers dat deze Lamech een zoon gewon. En dat hij in het 29ste vers zijn naam noemde Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk. Ja, wij hebben de adventsoverdenking uit het boek Genesis. Het eerste boek van Mozes. En Genesis, dat is genomen uit de Griekse taal. En het betekent, als we dat vertalen naar het Nederlands, geboorte. En we mogen het ook vertalen met oorsprong of met geslacht. En zo begint dit Bijbelboek ook. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. God is de oorsprong van alle dingen. En er zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn. Maar één ding mag wel duidelijk zijn. Zonder God zouden wij hier niet zijn geweest. Wie dat ontkent, die ontkent ten diepste zijn geboorte. Het is de grote schepper die in de moederschoot de ziel geschapen heeft. Hij is het aan wie wij ons leven te danken hebben. Hij is de oorsprong van ons leven. En wat nu nodig is in ons leven, is dat wij leren waar komen wij vandaan, waar gaan wij naartoe, en in het bijzonder wel met welk doel ben ik toch hier op aarde. Is dat ook uw vraag? Is dat ook wat uw hart bezet? Velen beperken dat tot dit tijdelijk leven. Als ik vanavond zou vragen van, vertel eens wat van uw voorgeslacht, dan kunnen jullie dat vast allemaal wel vertellen, kinderen. Dan weet je wie, als de Heere dat gegeven heeft, wie je vader en moeder is, of degene die voor je mogen zorgen. Maar de een die is trots op zijn voorgeslacht, de ander schaamt zich ervoor misschien. Er zijn er zelfs die zijn hun hele leven druk. Met wie zijn mijn voorouders geweest? Maar wat nodig is, is dat wij de geschiedenis van onze voorouders Adam en Eva leren kennen. Hoe nu de eerste mens Adam uit Gods hand is voortgekomen. Zoals dat ook is voorgelezen uit Genesis 5, het eerste vers Waar wij lezen dat het God is die de mens schiep. En hij heeft hem geschapen naar de gelijkenis Godes. Zo zijn wij uit Gods hand voortgekomen. Met welk doel? Nou, om uit liefde tot Gods eer te leven. Om met onze mond God groot te maken. Om als pronkjuweel over zijn schepping te heersen. Om deze aarde te bewonen. En dat heeft ook Lamech beluisterd. Lamech heeft het gehoord. Van wie? Ja, van Adam. Lamech, waar we vanavond over na mogen denken, die heeft nog 50 jaar samen met Adam geleefd. Hij heeft ook nog 160 jaar met Seth geleefd. We kunnen het ons zo voorstellen dat als men in die dagen klaar was met de zware arbeid op het land en ze de maaltijd gebruikt hadden, als de zon was ondergegaan en het koud was geworden, dat ze dan samen rondom het kampvuur zaten. En dan begon Adam te vertellen. Hij was oorgetuige. Hij was ooggetuige. Hoe het was in het paradijs. Hij heeft daar het nageslacht over verteld hoe heerlijk het daar was. Hoe hij daar met Eva gewandeld heeft voor Gods aangezicht. Er was niets aan de hand. Om het maar heel eerbiedig te zeggen. Ze leefden in volkomen harmonie met hun schepper. Met het schepsel. Zij leefden in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Er was blijdschap in hun ziel. In hun hart. Want hun hele hart was vervuld met liefde tot God. Om hem te dienen en om hem te loven. Hoe zij zonder mate mochten eten van de vruchtbomen die daar stonden in de hof. En inderdaad ook van de boom des levens. Die een getuige was dat God zijn woord waar zou maken. Dat zij in de weg van gehoorzaamheid tot dat hogere doel zouden komen. Maar Adam heeft ook moeten vertellen hoe het nu komt dat de mens buiten het paradijs woont. Hoe hij en Eva gevallen zijn, waardoor ze zich van de gemeenschap van God los hebben gerukt. Hoe ze zich daar verstopt hebben achter het struikgewas, toen zij de Heere hoorden naderen. Toen de Heere hen riep. Adam, waar zijt gij? Adam, mens, waar zijt gij? O, ze waren bevreesd om te moeten komen vanwege Gods toorn. Ze waren bevreesd dat hij hen in de eeuwige verdoemenis zou werpen. Ze waren bevreesd dat hij zich voor eeuwig van hen af zou wenden. En zeker nadat zij hun schuld hebben beleden, heeft de Heere hen de weg ter ontkoming aangewezen. De ontkoming van dat nare verderf. Dat was buiten hen. De Heere, hij heeft Adam en Eva met de belofte van het vrouwenzaad uit de hof gestuurd. Dat vrouwenzaad wat komen zou. En wat denkt u, zal Adam bewogen zijnde ook met zijn nakomelingen, met het nageslacht, en niet op hebben aangedrongen om de Heere te zoeken, om te smeken of hij aan zijn genade wil gedenken, of hij dat woord wat hij beloofd heeft ook in vervulling zou willen doen laten gaan. wat zullen ze er diep van doordrongen zijn geweest, Adam en Eva, nadat Kaïn zijn broer Abel dood heeft geslagen. Hoe nodig het was dat dat vrouwenzaad komen zou, om de macht van de vorst der duisternis te verbreken. Maar denk eens in, wat een verdriet dit eerste oude echtpaar gehad moet hebben. Ook vanwege hun zoon Kaïn, die zulke andere keuzes maakte, die, wij zouden nu zeggen, de wereld introk. En ook hoe hij leefde, ook zijn nageslacht. Dat alles heeft Lamech ook gehoord. Hij heeft het beluisterd. En Lamech zelf, hij werd dagelijks herinnerd dat hij verkeerde onder de vloek. Dat hij leefde buiten het paradijs. Want dan was hij aan het werk op de akkerkinderen. En daar waren geen landbouwmachines. Daar waren geen tractoren om het land te bewerken. Nee, zij moesten zelf ploeteren onder de brandende zon. Om de doornen en de distelen die daar groeiden, om die weg te halen. Anders zou dat het kruid des velds verstikken. En dat kruid des velds hadden ze nodig om zichzelf ook in het leven te onderhouden. En die doornen en distelen, ja, die doorpriemden hun huid. Die doorstaken hun handen. En dan kunnen we zo indenken als Lamech daar bezig was. Ziende op die vereelte handen. Vanwege de arbeid die met aarde besmeurd waren. En het zweet wat van zijn aangezicht neerdroop. Vanwege de zware arbeid. Dat hij terugdacht aan de woorden die hij van zijn voorvader Adam heeft gehoord. Zo zei het aardrijk om uwentwil vervloekt. Dus wat? Daar kunnen we God de schuld niet van geven. Maar daar kunnen we alleen maar mee tot onszelf inkeren. Door onze afval van God is deze aarde een tranendal geworden. Het aardrijk is om onzentwil vervloekt. De dood is gekomen. Hebt u het wel eens uitgeroepen? Het kleine poosje dat ik predikant ben in Lisse, heb ik al 3 begrafenissen gehad. Hebben we het wel eens uitgeroepen? Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zou slapen? Wie van ons redt zijn ziel van het graf? Waar is de dood? Waardoor is de dood gekomen? De mens is toch geschapen om te leven? Ja, wij kunnen daar God de schuld niet van geven. Het is door onze moedwillige ongehoorzaamheid. Van onze voorouders. Waar wij alle uit voortkomen. En dat is de reden dat de vrouw met smarte kinderen voortbrengt. En dat het onze voorvader Adam is geweest die naar Eva geluisterd heeft. Niet naar God. En hij heeft gegeten van de boom waarvan God geboden had, gij zult van die boom niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En waaruit blijkt dat, ook nu, vandaag de dag? Wel, is het niet zo dat wij met smart van het aardrijks eten, al de dagen ons levens, het zal u ook doornen en distelen voortbrengen? Is ook een beeld van alle moeite en verdriet. Wie komt er niet mee in aanraking? Mozes heeft het getuigd. Het uitnemendste, het mooiste van dit leven is moeite en verdriet. En gij zult het kruid des velds eten. En in het zweet uws aanschijn zult gij uw brood eten. de mens die als God wilde zijn. De hoogmoedige mens moet zich nu vermoeien om zichzelf en degene die hem lief en dierbaar zijn in het leven te onderhouden. Een gedachte. Daartoe is de mens veroordeeld. En kinderen voort te brengen. Totdat gij tot de aarde wederkeert. Terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof. En tot stof zult gij wederkeren. En dat woord is waar geworden. 930 jaar. 930 jaar heeft Adam geleefd. Maar dan staat er achter zijn naam en hij stierf. We lezen het ook van Seth. Nadat hij zonen en dochters had gekregen en hij stierf. En nou is het zo'n groot voorrecht. Als er uit sterven ook nieuw leven geboren mag worden. Lamech heeft de vloek doorleefd. Hij heeft gezien, de Heere is een waarmaker van zijn woord. Ook als het gaat over de vloek. Een Adams mond die zweeg in het stille graf. Maar de woorden die zijn voorouder heeft gesproken, die bleven naklinken in zijn hart. Ja, waren niet zomaar ijdele woorden. Dat waren geen mensenwoorden. Maar dat getuigenis van Adam was met zout besprengd. Het waren woorden die de Heere bevestigd en bekrachtigd heeft als de waarheid Gods. En nu is de vraag, mogen we daar iets van kennen? Want het is wel waar dat wij van nature alle verkeren onder de vloek. En dat wij ons alle het rechtvaardig oordeel Gods waardig hebben gemaakt. En hebben we het nou wel eens voor de Heere mogen uitroepen. Heere, ik heb u op het hoogst misdaan. Ik ben van het helspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heere, ik heb een vuur aangestoken in uw toren. En ik weet niet hoe dat ooit geblust moet worden. Voelt u dat zijn vragen die doorleefd worden. Als de Heere de waarheid van zijn woord ook gaat afdrukken in het hart. En dan de duisternis te moeten doorleven. En God te moeten missen. En hem niet meer te kunnen missen. Omdat er die onverklaarbare liefde is uitgestort in het hart. En dan de breuk te moeten bewenen. Die er geslagen is tussen de Heere en de ziel. Dat is de ene kant. Dat heeft Lamech moeten doorleven. Maar Lamech heeft ook mogen zien. Hoe goed het is om de Heere te vrezen. Dat heeft de Heere ook gegeven. Want hij heeft ook gezien in het leven van Henoch. Hoe gelukkig hij is geweest. Om te mogen wandelen met God. Ook Henoch heeft verteld. Hoe hij 65 jaar zonder God geleefd heeft. Maar hoe de Heer hem te sterk is geworden. Hoe de aarde haar glans heeft verloren. En hoe er droefheid is gekomen naar God. Die een onberouwelijke bekering heeft uitgewerkt in zijn hart. Het hart van Henoch mocht gericht worden op het hemelse. En dat mocht blijken uit zijn levenswandel. En Lamech heeft het geluk gezien. Ja, Henoch, hij is weggenomen. Henoch, hij is opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Maar de dagen waarin dit, wat we nu overdenken, gebeurd is. Dat is dat Adam is gestorven. Seth is gestorven. En Henoch is opgenomen. Wat kan het dan gaan stormen in het hart? En als zij dan ziet op zichzelf en op de omstandigheden, oh, dan kan het zo donker zijn. Het waren ook donkere dagen waarin Lamech leefde. We kunnen dat in het volgende hoofdstuk lezen, hoe dat de zonen Gods de dochteren der mensen aanzagen. Heel eenvoudig, de kerk toen was in groot verval. De kerk en de wereld vermengden zich met elkaar. En de tere vreze Gods, die ontbrak. Wat moet dat een verdriet hebben gegeven in het hart van Lamech. En er was nog iets. Er was nog iets in het hart van Lamech. En wat was dat? Nou, dat was de belofte van God. In welke weg zou nu dat vrouwenzaad worden vervuld? Het duurt zo lang. En hij heeft Adam, Set, Henoch, daar zo hoopvol en verwachtingsvol over horen spreken. Maar nu, hoe moet het nu? We zeiden het al, de omstandigheden op aarde werden steeds donkerder. Steeds benauwder. Steeds godonterender. Zou u niet doorleefd hebben wat Asaf ook gezongen heeft, wat we met elkaar gezongen hebben, zou God zijn beloftenis, zouden die beloftenissen haar vervulling missen? Zouden die vruchteloos worden afgewacht? Zo kan het ook in het leven zijn van degene waarin de Heere zijn genade aan het verheerlijken is. Dat zij in de storm terecht zijn gekomen. Dat het stormt in hun hart. En dat dat juist te meer doet roepen tot God. Of hij aan zijn woord wil gedenken. Waarop hij hen verwachting heeft gegeven. Mag u daar iets van kennen? Ja. Die zijn er altijd geweest. We komen dat ook tegen in het Nieuwe Testament. Dan denk ik aan Simeon. Simeon heeft daar ook naar uitgezien. En Simeon, hij is werkzaam geweest met hetgeen de Heere beloofd heeft. Want is wat? En nu heeft Lamech van dat vrouwenzaad gehoord. Maar hij weet het niet meer in welke weg. En dan geloof ik ook dat als de Heere werkzaam doet laten zijn met zijn belofte, dat het in die gestalte gaat zoals dat Lamech dat mag getuigen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog, zoals de Joodse mensen gewend zijn te bidden. Dan heffen ze hun ogen naar de hemel en hun handen op, want daar moet het vandaan komen. En er is er ook altijd dan een op de been die dat absoluut niet wil. De grote tegenstander van God. Die dan in het binnenste toeroept, stop er toch mee. U hebt toch geen hel bij God. Wat kan zo'n bedroefde ziel dan heen en weer geslingerd worden tussen hoop en tussen vrees. Ja. Kunnen er nou op aanklagers zijn die dan vragen, wat denkt u nou zelf? En in het geval van Lamech, zoveel jaren zonder God geleefd. En nu heb je God nodig? Lamech is al 182. Lamech, had je niet eerder de Heere moeten vragen om verlost te worden van de vloek? Maar dan mag ik u vanavond aanmoedigen. Blijf maar roepen en blijf maar smeken. Of hij aan zijn verbond wil gedenken. Zoals dat we dat nu ook met elkaar gaan zingen. Uit de 74ste psalm. Het 19e en het 20ste vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, vanwaar het geweld ons grieft met wond op wond. En wat er verder volgt in het 20e vers. Tweede gedachte, Lamechs adventverwachting verwekt door Noachs geboorte. Het staat er zo met een enkel woord in het 28e vers. En Lamech leefde 182 jaar. En hij gewon. Hij verwekte een zoon. En die zoon, nadat hij verwekt is, daar heeft 9 maanden tussen gezeten. Heel bewust doorbreekt Mozes hier, na hij nog opnieuw, geïnspireerd door Gods geest, de vertellijn. En hij noemde zijn naam. We komen dat in dit geslachtsregister 3 keer voor, 3 keer tegen bedoel ik. De eerste keer in het 2e vers, waar wij lezen dat God zelf hun naam noemde. En noemde hun naam mens. Dat is de eerste keer. Mens. Ja, vanwege onze oorsprong. In de Hebreeuwse taal staat daar ook Adam. Wij hebben de naam mens van de Heere gekregen. Omdat wij uit het stof genomen zijn. En omdat Eva uit de rib van Adam genomen is. Door onze schepper. mens. Het herinnert ons aan de oorsprong. Maar het herinnert ook, nu na de val, aan de vloek. Want wij zullen tot dat stof waaruit wij genomen zijn, wederkeren. De tweede keer lezen we het in het derde vers. Dat is na, bij de naamgeving van Set. Een hele donkere periode. De vervulling van het vrouwenzaad leek afgesneden. Voor Adam en voor Eva. Waardoor? Nou, omdat Kain Abel had doodgeslagen. Maar dan mag Eva het getuigen in het vierde hoofdstuk, het 25e vers. Want God heeft mij een ander zaad gezet. Voor Abel. Want Kain sloeg hem dood. Ze hebben in de geboorte van Set mogen geloven dat God zijn woord waar zal maken. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En nu voor de derde keer mogen we het lezen in het 29e vers. En noemde zijn naam. Lamech, hij heeft het uitgeroepen. Zijn naam is Noach. Zeggende, deze zal ons troosten. En dat heeft Lamech door het geloof mogen getuigen. Zeggende, Lamech, hij mag die zeer blijde boodschap van de komende verlosser bekendmaken. Dan zien we hem in gedachten staan met de kleine Noach in zijn armen. En hij heeft het uitgejubeld. Deze zal ons troosten. Want door de geboorte van Noach laat de Heere hem zien, door de werking van de Heilige Geest, dat in Noach de belofte van het zaad vervuld zal worden. Hij laat hem van verre zien en geloven. En zo mag hij de hoop op zijn verbond Jehovah stellen. De Heere, hij laat zien dat de weg ter ontkoming buiten hemzelf is. Hebt u dat ook wel eens mogen zien? De mogelijkheid van zalig worden wordt niet in ons gevonden, maar buiten ons. Zoals dat ook bij de doopdienst zo duidelijk wordt aangewezen. Dat wij onze reinigmaking en zaligheid buiten ons moeten zoeken. En te midden van de vloek mag Lamech geloven dat Christus de weg ter ontkoming is. Het beloofde vrouwenzaad. En dat in hem, zelfs voor de grootste en de vuilste zonde, vergeving bij God te verkrijgen is. Hij roept het daarom uit, deze zal ons troosten. Deze, ons. Ons, ja, hij spreekt hier ook namens de kerk met een hoofdletter. Deze zal ons troosten. Want in Noach mag dat zaad met een hoofdletter verborgen zijn. Uit het geslacht van Noach zal de Christus der schriften geboren worden, die eenmaal de kop van de Satan zal vermorzelen. Dat is wel heel opmerkelijk. Daar zien we hem staan, Noach. Met zo'n pasgeboren kindje. Zijn zoontje Noach in zijn armen. En ik hoor geen enkele twijfel. Hij mag het getuigen. Deze zal, dat is geen misschientje. Dat zal gebeuren, deze zal ons troosten. Ja, hier zien wij wat het geloof vermag als de Heilige Geest dat door het geloofsoog laat zien. Want ja, in dit ogenblik mag Lamech vast geloven dat God machtig is zijn belofte te vervullen. Dat mag hij vast geloven. En dan moet ik denken ook aan Simeon in de tempel. Zo zal het ook geweest zijn in de dagen van Lamech. Velen zullen wat verbaasd naar hem hebben staan te kijken. Deze zal ons troosten. Ja. En Simeon, wat heeft hij mogen getuigen toen hij dat kleine kindje, de Heer Jezus, in zijn arm had. Duizenden tempelgangers zagen geen heerlijkheid. Maar door het geloof heeft Simeon het mogen aanschouwen. En om dat te bevestigen, ook Anna en Noach. Wat een schone naam mag hij zijn zoon geven. Het betekent rust geven. Rustbrenger. Dat is waar Lamech naar hunkerde. Waarom? Nou, vanwege dat goddeloze bestaan. Vanwege dat aardse bestaan. Daar ging hij onder gebukt. Denk aan Christen met dat pak op zijn rug. En ook alle moeite en zorgen van dit tijdelijk leven. Hij werd er dagelijks bij bepaald. Dat hij onder de vloek van God verkeerde. En er was niets en niemand op deze wereld die daarvan verlossen kon. En dat vat hij ook samen met de woorden over ons werk. En over de smart onzer handen. Ja. Arme mens. Die op deze aarde niet meer heeft dan beide vuisten vol arbeid. Arme mens die niet let op de vruchten die voortkomen uit de vervloeking van God. Waar wij steeds mee omringd worden. Ieder mens komt toch in aanraking met de moeite en het verdriet van dit tijdelijk leven. En als die nood ons niet brengt bij de oorzaak ervan, namelijk dat wij buiten het koninkrijk van God verkeren. Een arme mens die dat gemis met aardse schatten wil vervullen. Dat is onverzadigbaar. En er kan niets van mee. Maar gelukkige mens. Die net als Lamech, door de zielenood gedreven, zich tot God om hulp begeeft. Die dorst mogen kennen naar de levende God. Zoals de dichter van Psalm 42 dat ook mag getuigen. Die gebukt gaan onder de last van zonde en schuld. En die rust begeren te vinden in die grote rust aanbrenger. Die vredevorst die komen zal. Ja, die de kop van de drijver zal vermorzelen van de Satan. En die eenmaal zijn volk zal brengen in de eeuwige rust. En daar hebben Adam en Henoch het nageslacht op gewezen. En zij hebben ook iets daarvan mogen afstralen. Wat het is om die rust te mogen vinden buiten zichzelf in dat wat de Heere beloofde te zullen doen. En nu mag Lamech in deze ogenblikken daar ook zelf iets van smaken. En daar mag hij van getuigen. Want in iedere geloofsoefening, in iedere geloofsomhelzing wordt er iets van die ware rust gevonden. Het is waar geworden, ook in het leven van Lamech in deze ogenblikken, deze ellendige riep. En de Heere hoorde. De Heere, de verbond Jehovah, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Is dat altijd zo gebleven in het leven van Lamech? Dan reken er maar op dat het gestormd heeft ook weer daarna. En toch, deze geloofsomhelzing, hij weet heel goed wat er gebeurd is. Dan geeft de Heere wel eens van die ankers waar ze op mogen hopen en waar ze op terug mogen zien. En of de Heere er nog weer eens op terug wil komen. Het zijn vaak maar ogenblikjes. En het duurt niet lang. Maar weet u wat hier gebeurt? Hier schenkt Christus zich in de belofte aan Lamech weg. En inderdaad, de belofte is nog niet de vervulling. Maar ik geloof van harte, met alles wat Noach heeft mogen doen, wat u kunt lezen in het 6e hoofdstuk, dat heeft Lamech met eigen ogen mogen zien. Noach wandelde met God. Noach wandelde ook in gehoorzaamheid aan God. Hij is de ark gaan bouwen. In de geloofsgehoorzaamheid. En Lamech heeft het gezien. En 5 jaar voordat de vloed kwam, heeft de Heere hem voor het oordeel weggenomen. De dagen van Lamech waren donker. Die waren zeer donker. Onze dagen zijn ook donker. Als we zien ook op de goddeloosheid in onze dagen. Als we erop letten hoe dat de kerk zich vermengt met de wereld. En toch geloof ik, net als in de dagen van Lamech, dat er altijd een volk op aarde zal zijn. Wat uit mag zien naar de komst van Christus in het hart. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Is dat ook uw uitzien? Is het ook uw verlangen of de Heere weer eens wil komen? En hoe doet hij dat dan? Door de middelen. Door de prediking van zijn woord. En ook door de sacramenten. En degenen die daar iets van hebben mogen smaken en proeven. Die gaan het ook anderen toeroepen. Smaakt en ziet dat de Heere de verbond Jehovah goed is. En welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. Dat is waarheid. We kunnen het lezen ook in de navolgende hoofdstukken. Noach, hij heeft zijn vertrouwen op de Heere mogen stellen. Hij is de prediker der gerechtigheid geweest. En wat is hij en wat is zijn gezin er goed mee geweest? Maar Noach was de Christus niet. Noach heeft nog gezondigd. Ook Noach. Ook alles wat hij heeft mogen doen, het riep om de Christus der Schriften. Mogen we er naar uitzien of hij opnieuw ook wil komen in het hart. We mogen er ook zijn die mogen uitzien naar zijn tweede komst op aarde. Want daar zal de Heere ook altijd voor zorgen. Of zijn we er helemaal niet mee bezig? Hebben we het hier op aarde eigenlijk wel naar ons zin? Ach, erken toch, hier op aarde wordt de ware rust niet gevonden. Al gaan we ook naar het allermooiste plekje wat er te vinden is op deze aarde. Overal waar we ook naartoe zouden gaan, moeten wij ondervinden dat het aardrijk om onzentwil vervloekt is. En daarom zou ik willen toeroepen, vlie toch de toekomende toorn. Want hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En dat heeft mij getroffen toen ik op het zendingsveld was in Guinea. Daar een grijsaard zat. Een oude ex-moslim die tot het christendom bekeerd was. En zijn Messias mocht belijden. En daar ook een ouderling mocht zijn in de gemeente. En keer op keer als hij het gebed besloot, riep hij het uit: Maranatha, Heer Jezus, kom. Daar leefde die man mee. Daar leefde die man ook bij. Dat mocht hij uitstralen. Hij zag uit naar de tweede komst van Christus op aarde. Weet u, vraag of deze dagen waarin wij leven ook mogen uitwerken wat ik zo treffend vond bij de Joodse Bijbelverklaarde da Costa bij deze tekstwoorden. Die hij naar aanleiding van Lamech's getuigenis heeft geschreven. Hij zegt: in tijden van grote nood en alles overheersende goddeloosheid grijpt de gelovige meer dan ooit naar de banier van de goddelijke belofte. En wat is dan nodig? Geloof. En als u dat geloof mist, vraag of de Heere die gave ook in uw hart wil schenken. Door de krachtige werking van Gods geest in uw hart. Het is nog te verkrijgen. Daarom heeft de Heer Jezus ook tijdens zijn omwandeling op aarde daarvan getuigd. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de Vader, de Heilige Geest, die daarom bidden en smeken. Het is nog te verkrijgen. En dat geloof is onmisbaar nodig. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Amen. Heer, het past ons om uw naam eerbiedig dank te zeggen. Dat u gaf dat we zo een ogenblikje bij elkaar mochten zijn. Om de woorden die Lamech zo lang geleden heeft uitgeroepen te mogen overdenken. Hij heeft de werkelijkheid van de vloek doorleefd. Het heeft hem uitgedreven naar de troon van uw genade. Wat is hij er goed mee geweest? Heere, zou u dat ook willen werken in ons hart en leven, opdat we zo werkzaam mogen worden, ook met de belofte die u gedaan heeft, dat u in Christus ook een genadig God wil zijn. Geef dat we toch dat zouden mogen zoeken, eer dat het voor eeuwig te laat is. En wil u met ons gaan, Heere, als we weer huiswaarts keren, wilt u dan bewaren over de onveilige wegen? Wil u aan hen gedenken die alleen thuiskomen? Zou u de stille opwacht willen maken? Gedenk ook de nieuwe week die we zijn begonnen. Schenk in ieder wat nodig is, nadat u weet dat nodig is. Heere, we smeken dit alles van u. En wil u ook geven dat het woord van deze dag mee mag gaan en overdacht mag worden in de nieuwe week die we zijn begonnen. We bidden het eerbiedig van u om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 34 en daarvan het derde vers. Zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. En wat er verder volgt. Ontvangt u de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.